Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden van Radio Maria, beste luisteraars, zij beminden de kerk en dat was moeder Julia Verhagen. En daarover gaat dit boek, Zij beminden de kerk, uitgegeven bij de geestelijke familie Het Werk. Boodschap aan de geestelijke familie Het Werk. Beste zusters en broeders van de geestelijke familie Het Werk, in de blijmakende gemeenschap van de drie ene God, de Vader, Zoon en Heilige Geest, bied ik u mijn hartelijke groeten en zegenwensen aan. De vreugde over de erkenning van uw geestelijke familie brengt u ertoe de opvolger van de heilige Petrus opnieuw uw verbondenheid en dienstbaarheid te betuigen. En graag dank ik met u, Christus, de Heer van de kerk, voor het u verleende charisma en bied erom dat het rijke vruchten mag voortbrengen. In de geest van uw stichteres bent u er vast toe besloten de eisen die onze tijd stelt in de kracht van het katholiek geloof op te nemen. U mag de kerk en de mensen blijmoedig dienen als een contemplatieve en tegelijk apostolische gemeenschap, die in de wereld als een zuurdesem werkzaam wil zijn. Edelmoedig bent u op de uitnodiging van de Heer ingegaan om voor zijn rijk aan het werk te gaan. Wanneer u immer voor Gods plan beschikbaar blijft en uw talenten in dienst van de kerkelijke heilboodschap stelt, kan uw geestelijke familie tot een krachtig werktuig van de nieuwe evangelisatie worden, vooral in Europa. Uw geleefde toewijding aan God is het beste antwoord op de prangende vragen van de mensen en de noden van onze tijd. In het innig gesprek met de Vader vat Jezus Christus zijn zending samen. Ik heb u op de aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat gij mij hebt opgedragen te doen. Lees je bij Johannes. Het werk van Christus, de verheerlijking van God en de verlossing van de mensen, wordt door de kerk in de kracht van de Heilige Geest alle tijden door voortgezet. Uw geestelijke familie is uit de kerk geboren. Als leden van het werk bent u bereid u de zending van de kerk van Christus eigen te maken. De kerk is het grote werk van God. Wanneer tegenwoordig onder u haar goddelijke oorsprong veelal in vraag gesteld wordt, daagt het werk ertoe bij, of draagt het werk ertoe bij, het mysterie van de kerk in zijn diepte te vatten en te leven. Blijft het doel van uw gemeenschap altijd trouw. Wees een afstraling van de kerk tot lof van de drie ene God en tot heil van de mensen. Legt getuigenis af van de schoonheid van de kerk als volk van God, als bruid van Christus en als tempel van de Heilige Geest. Blijft steeds verworteld in de Heilige Eucharistie, de bron van de eenheid met God en onder elkaar. In uw gemeenschap is de geest van aanbidding levend. God staat in het middelpunt. Om hem keert zich uw denken en handelen. En op deze wijze kan het werk een werkzaam middel zijn tegen de ontmoediging die ook vaak de dienaren van de kerk overkomt. Mogen u bidden en handelen in het grote werk van God tot heil van de mensen vruchtbaar worden. De Heer van de geschiedenis leidde de weg van uw geestelijke familie naar de toekomst. Van harte geef ik u mijn apostolische zegen. In het Vaticaan, 10 november 2001, Johannes Paulus de tweede. Er is ook nog een homilie tijdens de dankmis van de pauselijke erkenning van de geestelijke familie Het Werk te Rome op 11 november 2001 van bisschop Philip Boys. En die zegt: beste broeders en zusters in Christus, moeder Julia heeft ooit eens in een gesprek gezegd: als de liefde niet in ons hart is, zal de dankbaarheid niet op onze lippen zijn. Dat is een van de gezegden of wijsheden die zij niet geschreven, maar gezegd heeft en die in een levende traditie doorgegeven is. Het is deze liefde voor Christus, onze ridder en koning, en voor zijn heilige kerk, die ons in zo grote getalen en uit vele landen samenbrengt om te danken voor de pauselijke erkenning van de geestelijke familie het werk. Dit is een genade van grote betekenis, waarvoor het goed is om te danken. Onze moeder Julia zou het beslist zo gedaan hebben, zoals ze dit nu zeker doet in het licht van de eeuwigheid. Tijdens het samenstellen van de constitutie schreef moeder Julia: ik mocht de wonderbare schoonheid en macht schouwen waarmee God onze moeder de heilige kerk bekleed en toegerust heeft, als ook de bronnen van leven die uit haar ontspringen en verder stromen in al Gods werken en de heilige sacramenten. Dit schouwen vervult mij met een innerlijke kracht, een innerlijke kracht die mijn hart doet overstromen van dankbaarheid voor de onuitsprekelijke weldaden waarmee Hij ons leven zo rijkelijk vervult. Hoeveel te meer zou zij dan danken voor hetgeen wij nu vieren. De genade die wij hebben ontvangen nodigt ons uit nog bewuster te herinneren aan de roeping die ons gegeven werd en deze met nog meer inzet trouw te leven. 22 jaar geleden, op haar verjaardag, verwees moeder Julia naar de vele genaden die zij tijdens haar leven had ontvangen en ze bevestigde dat de genade van haar roeping als een voortreffelijk teken van Gods barmhartigheid en goedheid voor haar alle andere genade overtrof. Ik ben er zeker van dat iedere geroepene van het werk met deze overtuiging zal erkennen wat voor een kostbare genade het is dit charisma te kennen en tot onze geestelijke familie te behoren. Maar elk voorrecht brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. De roeping verlangt een leven van diep geloof, voortdurende bekering van het hart tot God, een onwankelbaar vertrouwen dat God in zijn voorzienigheid onze wegen leidt, een leven van deugd, gebed en offer. Dit moet geleefd worden in een geest van liefde en nederigheid, die zich elk ogenblik inzet om naar eenheid te streven en zich inspant om, zoals de eerste christenen, één van hart en één van ziel te zijn. Handelingen, vierde hoofdstuk. Samengebonden door de band van vrede. De doornenkroon, het embleem van het werk, verwijst naar de bereidheid van de leden om met Christus hun koning binnen te treden in het zwoegen en lijden van zijn verlossingswerk. Het nodigt hen uit om, zoals de constituties dat verwoorden, ononderbroken in eenheid met hun Heer en Koning een onberispelijk leven te leiden in nederigheid en trouw aan hun roeping. De pauselijke erkenning zal elke geroepene van het werk nog meer verbinden met de Heilige Vader, de plaatsvervanger van Christus hier op aarde. Nu meer dan ooit moeten we bereid zijn te gehoorzamen aan zijn woorden, in de genade van onze roeping en volgens zijn woorden handelen. Hij heeft in zijn apostolische schrijven Novo Millennio Iniunte ons alles opgeroepen naar het diepe te varen en onze netten uit te werpen voor de vangst. Duc in altum, laat ons vol hoop verder gaan. Een nieuw millennium ligt voor de kerk als een onmetelijke oceaan waarop wij ons wagen, vertrouwend op de hulp van Christus. En moeder Julia sprak vaak over de noodzaak van apostolische deugden en liefde die zichzelf opoffert. Dit zal de eigen kracht van het werk zijn, een invloed die zowel komt van wat we zijn als wat we doen. Zoals de constituties zeggen, de leden van het werk moeten gesteund worden door de overtuiging dat zij door hun gereinigd geweten een apostolische invloed hebben en een uitnodiging en oriëntering zijn voor degenen die hun hart openen voor de waarheid. Moeder Julia zegt, een geweten dat in de concrete omstandigheden van het leven steeds opnieuw en steeds duidelijker voor God kiest, zal oplichten, omdat het op God gericht is die licht is, Johannes. Omdat het hart geen angst meer kent voor het offer, daar het oprecht bemint, niet enkel met woorden en in gesprek, maar met de daad en in waarheid. Broeders en zusters, heb geen angst. Heb toch geen angst, zoals de Heilige Geest onze moeder en de eerste generaties van zusters heeft geleid. Zo zal Hij ook ons leiden vandaag en altijd. Als we teruggebracht zouden kunnen worden naar de jaren kort na de oorlog, toen de priestergemeenschap nog niet ontwikkeld was, toen er nog geen vestiging buiten België waren en geen constituties, dan zouden wij zeker bekoord kunnen worden om eraan te twijfelen of een internationale gemeenschap in een tot dan toe niet erkende vorm van godgewijd leven van pauselijk recht in 50 jaar tijd werkelijkheid zou kunnen worden. Maar in ruim 50 jaar kon deze nieuwe vorm gestalte krijgen en werd uiteindelijk werkelijkheid wat onze moeder al in het jaar 1939 geschreven had. Rome staat mij voor ogen, de Heilige Vader moet zijn zegen over het werk kunnen geven. Moeder Julia en de eerste zusters waren er zich van bewust dat er op dat ogenblik niets was als enkel de genade Gods met hen. Bij moeder Julia leefde de overtuiging, wat nu als iedereen zijn verschillende gaven en talenten niet tegen elkaar of geïsoleerd van elkaar inzet, maar elkaar aanvullend. Deze waarheid van de wederzijdse aanvulling heeft veel vrucht gedragen doorheen de jaren. Eens schreef moeder Julia: en al is de lucht donker en onweerachtig en is de zee door de storm bewogen, de Heer en Meester is aan boord van de boot, zoals hij eens bij zijn leerlingen was. Hij is de hoop en de waarborg van degenen die in de boot hebben plaatsgenomen. Al in 1950 vroeg moeder Julia de leden van het werk hun blikken hoger te heffen dan de stoffelijke laagte van deze wereld, opdat hun blikken deze van Christus zouden ontmoeten en zijn wil het voedsel van hun leven zou worden. Paus Johannes Paulus II roept ons op in zijn apostolische brief Novo Millennio Ineonte gelovig naar het gelaat van Christus te kijken. We kunnen deze woorden als aan ons gericht verstaan. Ons getuigenis zou hopeloos ontoereikend zijn als wij voordien niet zijn gelaat, Christus gelaat, hebben beschouwd. Men kan enkel tot Jezus komen over de weg van het geloof. We kunnen niet door onze eigen inzet alleen tot de volheid van de contemplatie van het gelaat van Christus komen, maar enkel als wij ons door de genade bij de hand laten nemen en door de ervaring van het zwijgen en het gebed. Dit zal ons aanmoedigen om altijd trouw te zijn aan het wezenlijk element van onze roeping, namelijk het gebed en de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. Daar zullen we in geloof het gelaat van Christus beschouwen. Daar worden we gevoed voor ons dagelijks leven in trouw aan het charisma dat we ontvangen hebben. Ik vraag, doe alles in eenheid met onze lieve vrouw, zetel van wijsheid en oorzaak van onze vreugde. Laat u door haar leiden en houd u dicht bij haar goddelijke zoon. Tot slot zeg ik, moeder Julia heeft 50 jaar geleden gezegd, we moeten de Heer het mooiste geven wat we hebben. Wat is er dan mooier dan de liefde die wij van het Heilig Hart ontvangen? Tot hem terugstroomt in een leven van trouw aan de roeping en de constituties die door de kerk zijn goedgekeurd. In deze constitutie staat: hoe meer de constituties het leven van de leden van het werk doordringen, hoe meer ze zullen voldoen aan het verzoek van de Heer dat zij allen één mogen zijn en zullen zij getuigenis afleggen van de bovennatuurlijke schoonheid van de kerk en ertoe in staat zijn zichzelf in dienst van Gods plan te stellen ad laudem et gloriam Dei, tot lof en eer van God. Want zoals moeder Julia zei, trouw is geëngageerde liefde. Amen. boek Zij beminde de kerk, aangaande het werk en moeder Julia, lees ik een laatste bijdrage van Leo kardinaal Shevchik, een uittreksel uit een getuigenis. De eerste ontmoeting van de schrijver met moeder Julia Verhagen gaat terug tot het begin van de 80er jaren, toen deze aan haar in Bregenz voor het eerst keer werd voorgesteld. Moeder stichteres bevond zich toen al in een verzwakte gezondheidstoestand, waar ze daarna nooit meer geheel is uitgekomen. Daarom vonden de bezoeken, afgezien van enkele uitzonderingen, plaats aan het ziekbed. Deze vonden regelmatig plaats met tussenpozen van ongeveer een half jaar. Ze boden mij de gelegenheid tot talrijke gesprekken met de lichamelijk zieke, maar geestelijk heldere en presente vrouw, van wie lichtende kracht uitging die al van haar gelouterde, edele gelaatstrekken af te lezen was. Al bij een eerste bezoek kreeg men de indruk van een innemende mildheid en goedheid van karakter, die uit het gelaat en de woorden van moeder Julia spraken. Hierbij kwam de vaststelling van een buitengewone geestelijke aanwezigheid en concentratie, waaruit een veelheid van geestelijke gedachten en overwegingen naar voren traden. Want het ging inderdaad om bijna uitsluitend geestelijk-religieuze gesprekken die hier plaatsvonden. Deze lieten de bezoeker toe zich uit de steeds sterker wordende indrukken in de loop der jaren een beeld van moeder Julia te vormen, dat de ongewone trekken vertoonde van een existentie die bepaald werd door een religieus gegrepen zijn. Bij een meer nauwkeurige overweging van deze wijze van religieus spreken valt een nog diepere reden voor het aantrekkende van het woordgebruik. Het was een spreken dat doordrenkt was van woorden en gebeurtenissen uit de Heilige Schrift. Het was verbazingwekkend over welke kennis deze eenvoudige, niet-academisch geschoolde vrouw hieromtrent beschikte. Haar gesprek was regelmatig doortrokken van treffende zinspelingen op het Oude en Nieuwe Testament, met voorbeelden uit Bijbelse geschiedenis, met zinsneden uit de profetische en wijsheidsliteratuur. Men vergist zich niet als men aanneemt dat in deze religieuze en uitgesproken denkwereld iets van de Bijbelse wijsheid zelf tot uitdrukking kwam, die tegelijk de aanwezigheid van de diepe theologische gedachten vroeg. Weliswaar niet in de vorm van een theologie savante, maar op de wijze van een geestelijk vervulde theologie van de heiligen. Het hierboven gezegde is controleerbaar in de schriftelijke getuigenissen van de hand van moeder Julia, die tegelijk ook de eenvoud van deze taal documenteren, waarbij deze eenvoud tevens gepaard gaat met een rijkdom aan gedachten en inzichten. Hoezeer bij de gesprekken ook de geloofswereld en de eeuwige zaken van het heil, spiritualiteit en de ascese aandacht vroegen, even groot was er aandacht voor de aardse werkelijkheid, voor de geschiedenis en de tegenwoordige tijd. Moeder Julia toonde bij al haar vasthouden aan het blijvende wezen van het geloof, de devotie, bij alle vreugde aan de onvergankelijke geestelijke zaken, een uitgesproken innige betrokkenheid met de aardse werkelijkheid. Deze betrokkenheid verklaart ook haar sterk meegaan op de weg van de kerk in de hedendaagse geschiedenis en haar meeleven met het lot van de kerk in de wereld. Ze gaf blijken van een bijzonder innige verbondenheid met de tijd van het ontstaan van de kerk, van wie de heilige Paulus voor haar een krachtdadige vertegenwoordiger was. Door zijn vurigheid was ook moeder Julia in haar geestelijke karakter aangestoken. Met het oog op de verhouding tot de kerk mag het geestelijk karakter van de persoon van moeder Julia Verhagen allegorisch beschreven worden met de woorden van de kerkelijke auteur Origenes, die stierf rond 254, het jaar 254. Die de christen naar zijn afkomst, evenals naar zijn toekomstig doel, met anima ecclesiastica, het Latijns woord anima ecclesiastica of kerkelijke ziel, of met een kerkelijk zijn betitelde. Dat was voor de christen als mysterievolle leergeld van het mystieke lichaam van Christus, dat de kerk is en hij als hoog ideaal voor ogen houdt. Dat kon moeder Julia zich al in haar aardse existentie eigen maken. Wat dat voor haarzelf betekende, bracht zij in gesprekken telkens weer tot uiting. Ik werd ten diepste getrokken door een bekering en loutering van mijn diepste wezen. Deze moest het mogelijk maken dat ik mijn zending als lid van het mystieke lichaam in trouw aan dit licht kon vervullen. Zo kon zij terugkijkend op haar leven zeggen: ik geloof dat ik mag verklaren dat heel mijn leven tot een communio geworden is met het mystieke lichaam van Christus, de bruidegom en het hoofd van de Heilige Kerk. Men kon telkens merken dat de waarheden van Christus, het hoofd van de kerk, van de gelovigen als haar leden, van de bloedsomloop, van de genade onder de leden, die voor elkaar instaan, offeren en kunnen lijden, voor haar geen louter theoretische gedachten waren, geen tijdloos idee, maar dat deze in haar beleven en ervaren concrete werkelijkheid geworden waren. Het beeld van de kerk als communio was levend in haar aanwezig. Wanneer ze derhalve sprak van Christus koning, van de kerk als moeder, van de maagdelijke ziel of van de familie Gods, dan was zelfs zintuigelijk te merken dat deze woorden uit een levende resonantie in het diepste van haar leven kwamen, het diepste van haarzelf, van haar wezen, die zich als geestelijke trillingen ook aan de luisteraar mededeelden. Bij een verder vertrouwd raken met moederstichteres was ook deze kennisname van haar schriftelijke uitspraken en aantekeningen aangevuld, kreeg de berichtgever tevens een zeker inzicht in het oorspronkelijk ontstaan, de wording van deze ecclesiale geesteshouding en spiritualiteit die hun wortels hebben, zoals dikwijls bij religieus-geestelijke begaafdheden, in de door God geschapen unieke natuurlijkheid van de ontvanger en daardoor uiteindelijk niet af te leiden en niet te verklaren zijn. Maar zoals in andere vergelijkbare gevallen van een roeping, stuit men bij een poging tot een verklaring ook op andere voorwaarden en omstandigheden die de ontluiking en de groei van de begaafdheid bevorderen. Daartoe behoort zeker de situatie die we in de jeugd van moeder Julia in de dertiger jaren kunnen plaatsen. Deze van de kerkelijke opbloei in België en Nederland, die in het kader van de katholieke actie tot een religieuze lekenbeweging leidde. Deze had een verrassende invloed op de openbare levens, maar bracht ook een stimulans in het geloofsleven teweeg, die echter voor de toen bedachtzame waarnemer ook veel gevaren met zich meebracht. De toen al door een bijzondere genade gegrepen jonge vrouw besefte innerlijk, en werd daarin ook door haar geestelijk gevormde leidsman bevestigd, dat de jonge verantwoordelijken in de katholieke actie dringend een diepere vorming nodig hadden. Tegelijk mochten ze samen beseffen dat menig naar buiten gerichte activiteit van deze beweging niet alleen voor hun persoonlijke geestelijke doelstellingen minder geschikt was, maar ook objectief met hun uiterlijk activisme uiteindelijk niet ten goede kwam aan een authentieke christelijk leven. De doelstellingen werden steeds meer binnenwerelds georiënteerd en doordat velen zelfbewust een streven naar succes leefden, kwamen innerlijke tekorten aan het licht. In de geestelijke uiteenzetting met deze ambivalente tijdssituatie groeide in de jonge vrouw een grondhouding die men eenvoudigweg als het streven naar het katholieke authenticiteit kan betitelen. De katholieke authenticiteit. Er vormde zich later in het leven en de zending van moeder Julia steeds duidelijk een primair verlangen dat daarin bestond het katholiek geloof zuiver te bewaren, overeenkomstig de authentieke kerkelijke belijdenissen en waarvan de gesprekken veelvuldig getuigenis aflegden. Het was de charismatische begaafdheid, met een zuiver besef voor de waarheid binnen het geloofsbewustzijn, die haar de vaak gebruikte onderscheiding ingaf van absolute waarheid en relatieve waarheden. Onder de laatste werden de door de subjectieve eigen wil of de door ongelouterde eigen interesses vertroebelde meningen van de dag verstaan. De verplichtingen tot de waarheid van het geloof was verbonden met de in het geweten gewortelde oprechtheid in het denken en leven in de kerk. Dit had niet alleen betrekking op de echtheid van het leven in de verbondenheid met Christus, in de genade die zich uiterlijk zichtbaar maakte in de waardering van de sacramenten en in een toegewijd gericht zijn op het woord Gods, maar vond evenzeer een uitdrukking in de geestelijke verplichting tegenover het dogma en de leer van de kerk, Bij moeder Julia vormden leven en waarheid vanaf het begin een onverbrekelijk eenheid, in een vitaal geloof, dat zijn bron had in een hartelijke, maar evenzeer waarheidsbewuste devotie. De verworteling van deze specifieke kerkdevotie in een verinnerlijkt, in het hart meeklinkend geloof, maakt het begrijpelijk dat moeder Stichteres in de tijd van haar religieuze rijpheid getroffen werd door een existentiële en persoonlijk bijzondere intensieve vorm van Christusverering, die in de Heilig Hartverering gevonden wordt en die onder de pausen bijzonder bevorderd werd. Het is begrijpelijk dat een zo levend en vurig Christusgeloof, zoals moeder Julia dat had, bijzonder aangetrokken werd door het Heilig Hart van Jezus. Hierin biedt de God menselijke liefde zich in een hoogste uitdrukkingsvorm zowel aan de mensheid als aan ieder afzonderlijk aan. Er wordt ook, in omgekeerde richting, de liefde van de mensen jegens de Verlosser op de meest intensieve wijze gevraagd. De anima ecclesiastica. Dat betekent dus de ziel, de kerkelijke ziel. De anima ecclesiastica, die moeder was, zag zich in de Heilige Hartverering voor een cultus geplaatst, waarin het kerk zijn als beminnende gehoorzame communio met het hoofd van de kerk als verlosser de innigste uitdrukkingsvorm kon vinden. Deze uitdrukking gold voor de ontvangster niet alleen als de meest innige uitwisselingsmogelijkheid met de persoon en het verder gezette werk van Jezus Christus en daarmee de meest gelukkige begenadiging, maar tegelijk ook als de hoogst verantwoordelijkheid en roeping. Ze vernam erin de oproep tot een onvoorwaardelijke toewijding van zichzelf aan de Verlosser en tot een apostolische deelname aan het verlossingswerk met het offer van haar eigen hart en leven. Uit het gebroken hart van Jezus Christus vernam zij ook de verplichting tot lijden in het kruis en in het leven van de geroepenen. Ze gaf daarna aan haar gemeenschap deze verplichting door, die in het embleem van de stralende doornenkroon een waardevolle uitdrukking vindt. Wat op deze wijze in de gesprekken naar voren kwam, heeft moeder Stichteres in vele heldere teksten schriftelijk uitgedrukt, zoals onder andere in de uitspraak: het heilig bloed is in Christus lijden uit zijn doorboorde zijde gestroomd en stroomt nu in de heilige Eucharistie verder. In zijn licht werd mijn ziel in dat geheim ondergedompeld. Ik mocht het geschenk dieper ervaren van zijn onuitsprekelijke, barmhartige liefde, die ons uitgenodigd heeft een heilig verbond te sluiten, dat ons bindt aan zijn hart, vervuld van barmhartigheid en gerechtigheid. Wanneer zo de kerk als mystiek lichaam van Christus de geestelijke ruimte van haar leven was, zo betekende het voor haar dat het heilig hart van Jezus het binnenste heiligdom van deze ruimte was. Moeder Julia schrijft: mijn hart heeft een woonstede gevonden, daar waar Jezus mijn geliefde woont. Daar wordt mijn ziel vervuld van vrede en vreugde die Jezus waarachtig tegenwoordig schenkt. Ik wil in de wonden van zijn zijde verblijven, geborgen in zijn hart, om met hem zijn leven als verlosser te delen en onder vele vormen een verborgen leven te leiden. De hoogtheologische analogie van het lichaam van Christus vond, zoals dat in de gesprekken tot uitdrukking kwam en nog duidelijker zijn neerslag vond in de schriftelijke getuigenissen, een concrete aanvulling in de richting van het praktisch leven in de voorstelling van de kerk als communio en als familie Gods. Nog ver voor het Tweede Vaticaans Concilie, en daarna door de acceptatie van het concilie versterkt, nam moeder Julia deze beide begrippen in haar religieuze denken op en ontwikkelde ze tot aandachtspunten van haar eigen levensvorm, eveneens in die van het leven van de gemeenschap, het werk. Het ging hierbij vanzelfsprekend niet om een communio die horizontaal gezien wordt en zich beperkt tot een leven in medemenselijkheid, maar om een communio die een verticale dimensie heeft en zoals de stichteres van het werk het vaak uitdrukte, op de drie kerken betrekking heeft, zoals uitgedrukt in de volgende woorden. Wij moeten de drie kerken, de strijdende kerk, de leidende en de glorievolle kerk, weer in hun complementariteit zien, ervaren en beleven. Wat een pracht, wat een rijkdom ligt er in dit mysterie. Nu, al deze elementen die het geestelijk karakter van de existentie van moeder Julia kenmerkten, werden ook overgedragen op de door haar gestichte gemeenschap, die telkens ook weer onderwerp van het gezamenlijk onderhoud was. Daarbij kwam het de gesprekspartner, na enige tijd van vertrouwd te zijn met haar religieus-geestelijke natuurlijkheid, als vanzelfsprekend voor dat deze charismatische begaafde vrouw voor de vorming van een geestelijke gemeenschap geschapen en in die zin geroepen was. Maar de waarnemer mocht ook al vlug vertrouwd raken met het bijzondere van deze roeping, die in een hoge graad onttrokken was aan het eigen streven of een eigen wil. Het pleit voor het specifieke kerkhierarchische wijze van het tot stand komen van de stichting, dat Julia Verhagen zich toevertrouwd had aan de priester die haar geestelijke leider was, en dat zij zich op 18 januari 1938 in haar heilig verbond met het Allerheiligste Hart van Jezus met het zijne verenigde. Zij verstond deze geestelijke verbondenheid, waarvoor in de internationale bidweek voor de eenheid de basis gelegd werd, als uitdrukking en bevestiging van de kerkelijke binding. Deze realiseerde en intensiveerde het leven van de kerk in haar oriëntatie op het Allerheiligste Hart, zoals dat tot uitdrukking komt in het op elkaar gericht zijn van charisma en hiërarchisch ambt, van leek en priester, en zoals dit ook aanwezig is in de complementariteit binnenin deze gemeenschap. In de praktijk bevond zich in deze verbinding de eerste kiemcel van het werk. Deze zou daarna als vanzelf tot een groeiend organisme uitbreiden. De wezenlijke elementen van het charisma waren al bij de oorsprong als basis gelegd. Het zichtbaar maken van de kerk als geloofsfamilie en wel in de kracht van de complementariteit. De complementariteit waartoe ook de wederzijdse aanvulling van priesters en godgewijde vrouwen gerekend mag worden. En als besluit van het boek, zij beminde de kerk aangaande het werk en moeder Julia, een laatste paragraaf. Als bevoorrechte plaats waar het geloof zich als objectieve uitdrukking van het kerkelijke godsverering en belijdenis manifesteert, gold voor moeder Julia de liturgie, die zij zelf in een diepst gegrepen zijn, beleefde en waarvan ze de eerbiedige vormgeving als een blijvende wens aan de gemeenschap doorgaf. In de zaken van religie en geloof was bij moeder Julia trouwens de eerbied een begrip dat op een eerste plaats kwam. De inhoud van dit begrip doordrong ook haar hele levenshouding en levenswandel en stroomde verder in de gemeenschap. De onvermoeibare inzet voor de zuiverheid van het geloof, die moeder Julia in oud-christelijke zin als maagdelijkheid van het geloof verstond en verklaarde volgens de analogie van de maagdelijkheid van de moeder Gods, werd door haar op bijzondere wijze betrokken op de tegenwoordige tijd van de kerk. De oriëntatie van de roeping en de zending op de actuele tijd mag als een uitmuntend kenmerk van haar apostolisch ingesteld zijn gelden, wat ook als criterium voor de echtheid van haar totale zending gezien mag worden. Tot zover deze lectuur in het boek. Ik overloop nog heel eventjes belangrijke data. De geboorte van moeder Julia, 11 november 1910. Op 13 november werd ze gedoopt in Geluwe in de parochiekerk. In oktober 1917 vlucht de familie Verhagen naar Limbik bij Halle. En daar kent ze haar eerste biecht en loopt lagere school en heeft ook haar eerste communie. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 keert in 1920 de familie terug naar Geluwe, waar ze 4 jaar lagere school volgt. In 1922 doet ze een plechtige communie en vernieuwing van de doopbelofte. En in 1922 ook wordt ze lid van de Eucharistische Kruistocht. In 1922, 12 september, wordt eerwaarde heer Arthur Cyril Hillewaere als kapelaan in Geluwe benoemd. In 1924 doet ze haar vormsel in de parochiekerk te Geluwe. En tussen 24 en 30, 1900 uiteraard, is ze in dienst bij verschillende families in België en Frankrijk. Rond 1926 krijgt ze een missaal en ontmoet ze de heilige Paulus. Na een verblijf aan zee in 28 aan zee, dus in het Zouten bij Knokken, bekijkt ze een film, De Koning der Koningen in Kortrijk, in maart 1929. Diezelfde maand valt ze ook van de trap en herstelt maar moeizaam. Want in 1930 wordt ze lid van het apostolaat van de zieken. Op 11 februari 1934 wordt ze lid van de derde orde van de Karmel. En in 8 juni 1934 kent ze de genade van het Heilig Verbond op het Heilig Hartfeest. Na het overlijden van haar ouders in 1935 en 1937 wordt in 1938 op 18 januari de kerk geboren, beter gezegd het werk geboren. Het Heilig Verbond van vader Hillewaere en ook Julia's nieuwe zending als moeder van het werk. Een heel belangrijke datum. 18 januari 1938. De eerste ontplooiing van het charisma grijpt plaats tussen 1938 en 1941. En zieke vrouwen, onder meer de zus van moeder Julia, offeren hun lijden voor de groei van het werk. In 1939 wordt vader Hillewaere benoemd in Komendenbriele, maar juist voor de oorlog die in 40 uitbreekt. Kanunik Kardijn verblijft in 1940 ook in Komendenbriele. Op 28 mei is er de capitulatie van het Belgisch leger, begin van de Duitse bezetting. Moeder Julia verhuist nog naar Sint-Niklaas en begeleidt de eerste geroepenen. In 1941 verblijft ze in Kortrijk en is een apostolische inzet bij de dienstmeisjes. In 1942 keert ze terug naar Geluwe om haar zieke zus Madeleine te begeleiden. In 1943 wordt vader Hillewaere als pastoor benoemd in de Sint-Josefsparochie te Menen. In 1943 reist ze naar Brussel en zet zich in voor de eenheid. In 1944 keert ze naar Geluwe terug in een nieuwe ziektetoestand. Maar in dat land, België, wordt natuurlijk bevrijd in 1944. Tussen 44 en 46 van vorige eeuw keert moeder Julia terug naar Sint-Niklaas en vormt de eerste geroepenen. En dan eindigt de oorlog op 8 mei 1945. En dan komt 1 tot 4 november de eerste gezamenlijke retrette van de geroepenen in 1945. In 1946 grijpen bezinningsdagen in Menen plaats en een samenkomst bij vader Hillewaere geeft een beslissing voor het gemeenschappelijk leven. Een nieuwe gemeenschappelijk leven in Sint-Niklaas begint in 1947 en in 1948 op Drie Koningen verhuizen ze naar een nieuw centrum in Brussel in de Duc Petiolaan. Er begint een samenwerking van het land, van het werk, met de christelijke arbeidersvrouwengilde in 1948. In 49 wordt vader Hillewaren, de geestelijke leider, tot pastoor benoemd in Zwevegem. En in 49 wordt de vereniging zonder winstgevend doel Paulusheem opgericht op 19 maart op Sint-Jozef. Datzelfde jaar op 3 augustus verhuist de gemeenschap naar een nieuw centrum in Wezenbeek bij Brussel. Een jaar later naar een groter centrum in Brussel, Bolandistenstraat, als thuis voor familiehelpsters in opleiding. En dan komt de dag in 1950 dat de intocht plaatsgrijpt in het klooster te Villers Notre-Dame op 15 mei. In juli van 1950 bezoekt zijn excellentie Monseigneur Charles-Marie Himmer, bisschop van Doornik, in Villers Notre-Dame, moeder Julia en haar gemeenschap. En in die herfst, erkend door het ministerie van de eigen dienst voor familiehulp, zijn er begin van nieuwe ontwikkelingen. In 1950, in de herfst, is er een definitieve loskoppeling van de katholieke actie. En 1950, 29 tot 31 oktober, daar waar eigenlijk dit boek eindigt, is er een triduum bij de intocht van het Allerheiligste in de kapel van Villers Notre-Dame. Voor verdere ontwikkelingen gaan we later het tweede boek lezen aangaande moeder Julia en het werk, de geestelijke familie het werk. Dit eerste boek is verkrijgbaar bij de geestelijke familie het werk, of u kan ook via Radio Maria contact nemen om te weten waar u dit boek met al die mooie illustraties kan vinden. Beste luisteraars, ik heb er zelf ook deugd aan gehad en ik hoop dat u het ook hebt geapprecieerd. Tot een verdere lectuur en nog een gezegende dag verder. Zij beminde de kerk, moeder Julia en het werk. Dank u wel.